En die club waar u bij behoort, heeft die nog wel toekomst? Dat vroeg een dokter aan me een paar weken geleden. Gesprek over mijn gezondheid en zo, dat doet er verder niet toe. Wat doet u voor uw werk? Ja, ik ben predikant. Die club waar u bij hoort, heeft die nog wel toekomst? Sommigen van u kennen me en weten dat ik niet gauw boos word. Toen werd ik boos. Het gaat niet over een club. Echt niet. Het gaat over de kerk van Christus. Oh, nou ja. Maar heeft die dan nog toekomst? Wat moet je zeggen vandaag, gemeente? We kunnen naar beneden kijken, en dat doen we vaak, ik ook. En dan is ons hart bang. Maar er is een koning in de hemel. En die zegt, mijn zaak, mijn kerk heeft toekomst. Waarom? Omdat hij alle macht heeft in hemel en op aarde en omdat zijn werk doorgaat. En daar gaat het vanmorgen over. In deze oud-testamentische Pinksterprofetie. Ik zal water gieten op het dorstige. En dat houdt niemand tegen. Ook al denken wij soms vandaag van wel. Ik zal water gieten op het dorstige. De Pinkstergeest en de toekomst van de kerk, dat is het thema voor de preek van vanmorgen. Allereerst hoe de Pinksterzegen wordt beloofd, want dat staat in de eerste woorden van onze tekst. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad, dat is op uw nakomelingen, gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten als wilgen tussen de waterbeken. En dan het tweede is natuurlijk hoe de Pinkster vrucht wordt beleden. Want dat hoort erbij. De zegen wordt beloofd en de Pinkster vrucht wordt beleden. Deze zal schrijven met de hand, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. Dus de Pinkstergeest en de toekomst van de kerk. Hoe de Pinksterzegen wordt beloofd en hoe de Pinkstervrucht wordt beleden. Jesaja, koninklijke figuur onder de profeten van het Oude Testament. Hij wordt wel genoemd in de boeken die over hem geschreven zijn, en dat zijn er niet weinige. De hoveling onder de profeten. Waarschijnlijk was hij van priesterlijke afkomst. En als je het boek van Jesaja leest, dan had hij toegang tot het hof. Hij hoefde zich niet aan te laten dienen. Hij ging daar in en uit. Dat zou ten zegen zijn voor koning Willem-Alexander, hè, als hij zo'n profeet had. Die in en uit kon gaan met de woorden van God. Bidden we daarom? Jesaja was thuis aan het hof van Hiskia en van anderen. Ja, ook van goddeloze koningen, want naar alle waarschijnlijkheid, althans dat zegt de traditie, is hij onder koning Manasse gedood. Vermoord door de zoon van Hiskia. We weten het niet zeker, maar het is zeer waarschijnlijk in de tijd dat Manasse nog niet tot bekering gekomen was dan, hè. En die Jesaja die profeteert in dit gedeelte met het oog op de grote toekomst. Want Jesaja heeft geprofeteerd met het oog op zijn eigen dagen. Profeten waren natuurlijk ook mensen die woorden hadden voor die tijd. Maar hij heeft ook vergezichten geopend. En in het tweede gedeelte van Jesaja gaat het nogal eens over wat er gaat gebeuren in de toekomst. Als het volk van Israël volhardt in het kwade en afwijkt van de geboden van de Heere, dan zullen ze in de ballingschap geraken. En in de hoofdstukken 40 en volgende gaat het soms, niet altijd, maar gaat het soms over de situatie in de ballingschap. En u weet wat er toen gebeurd is. Eerst werd de eerste laag van het volk afgeschuimd en in de ballingschap gestuurd en toen de tweede laag. En steeds meer mensen moesten naar het oosten vertrekken. Tegenwoordige Irak kun je beter vandaag de dag niet zijn. Babel heette dat toen. En daar zat de top van de bevolking in ballingschap. Psalm 137 zingt ervan dat ze hun harpen aan de wilgen hadden gehangen en dat de mensen in de omgeving zeiden: zing ons de liederen van Sion. Hoe kunnen wij de liederen van Sion zingen in een vreemd land? En weet u, er waren zorgen onder degene daar in ballingschap die de Heere vreesden. Zorg over de toekomst. Komen we ooit nog terug? Ja, het stond wel in de profetieën van Jeremia. 70 jaar zal de ballingschap duren. Maar velen waren dat vergeten of hadden het niet gelezen of niet gehoord. En dan, wat moet er van onze jonge generaties terechtkomen? Babel. Een land vol afgodendienst. In de stad Babel werd de god Marduk vereerd en Nebo en wat voor namen ze ook verder gehad mogen hebben. En vaak werden in processies werden die afgoden rondgedragen. En daar moesten de Joden dan bij zijn. Ze werden gedwongen. En vooral toen eenmaal de eerste tranen over het verdriet van de ballingschap waren opgedroogd, toen waren er mensen die in Babel ja hun nieuwe toekomst moesten opbouwen. Het leven gaat verder. En ze gingen in de financiële wereld vooral. Dat hebben de Joden door de eeuwen heen altijd gedaan, niet? Bankiershuizen waren er in Babel van Joodse komaf. En ja, als je natuurlijk een bankier bent en bezig bent met zaken, dan moet je voor je zakenleven wel eens wat doen. Dus dan moest je wel bij die plechtigheden van die afgoden zijn. En de vromen in Israël, de vromen in ballingschap dachten, hoe gaat dat verder met onze kinderen? Worden ze niet meegezogen? Heeft de kerk van de levende God wel toekomst in Babel? Heeft de kerk vandaag in het West-Europese Babel wel toekomst? Dan komt de vraag heel dichtbij, niet? En dan klinkt de profetie. Die klonk al lang voordat het volk in ballingschap gebracht was. Ik zal. En als u in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, het woord ik zal leest, dan moet u daar de grote naam van God achter denken. De naam die de Heere geopenbaard heeft aan Mozes bij de brandende braambos. Mozes, u weet het, hij kwam bij die braambos die brandde, maar die niet verteerd werd. En toen hoorde hij uit de braambos de stem. En toen gaf de Heere Mozes de opdracht om het volk te gaan bevrijden uit het land Egypte. Heere, maar wie zal ik dan zeggen die mij gezonden heeft? Mozes, ik zal zijn, Yahweh. Vroeger zeiden we Jehovah, maar dat is waarschijnlijk wel een verkeerde naam. Ik ben. Ik zal zijn. En elke keer als in het Oude Testament dat woord ik zal zijn, naar voren komt, dan mag u daar die naam achter lezen. Ik zal. De grote God van het verbond, de soevereine koning van Israël. Ik zal water gieten. En we zullen het straks nog nadrukkelijker horen dan als God dat doet. In Christus Jezus door zijn Heilige Geest, dan is er niets tegen bestand. Dan kan de Satan woeden en dan kan de wereld in beroering zijn, maar God zal zijn raad vervullen. Ik zal. Water gieten. Sommigen van u zijn in Israël geweest. Zeggen, ja, dat is toch wel een land, vooral als u in de vroege tijd van het jaar komt, wat erg droog is. En zeker op het ogenblik, stand van de rivier de Jordaan is laag. Het water wordt uit het meer van Galilea via een kanaal naar Tel Aviv gepompt. Israël heeft weinig water. Hoe zit dat eigenlijk? Als je dan op de zondagsschool hoort dat de Heer zijn volk brengt naar een land vloeiende van melk en honing. Overvloed, dat betekent dat woord. Ja, dat land zou overvloed hebben, moet je vandaag ook niet vergeten, als het in de wegen van de Heer zou wandelen. Deuteronomium, leest u het maar door. Maar als ze in de wegen van de Heere niet zouden wandelen, dan zou de regen ingehouden worden en dan zou het land niet vruchtbaar zijn. Denkt u maar aan de tijd van Elia de profeet. 3 jaar lang geen regen. Het land vloeiende van melk en honing na de woestijntijd wordt tot een woestijn door de zon. En dat is in Israël gebeurd. En ik vrees soms, alhoewel ik geen profeet ben, dat hoop ik ook nooit te worden, maar dat het nog gebeurt. Dat die oude woorden van God nog steeds hun geldingskracht hebben. Als Israël niet wandelt in de wegen van de Heer, wordt het land dor en droog. Droog land. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. God belooft dat terwijl de oordelen gaan over het land van Israël en dat zichtbaar wordt in de Babylonische ballingschap, dat hij stromen zal gieten. En dat is een woord wat alles te maken heeft, gemeente, met de belofte van de Pinksterdag. Want als u in het Oude Testament leest over de komst van de Heilige Geest en de uitstorting van de Heilige Geest, dan wordt dat vaak vergeleken met stromen van levend water. Ik noem 2 profetieën. Allereerst Joël, de grote Pinksterprofetie. Die Petrus aanhaalt in zijn reden op de Pinksterdag. Dan zegt hij, dit is nu geschied wat geprofeteerd is door de profeet Joël. Uw zonen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Maar als u dat gedeelte naleest bij Joël, dan staat er vlakbij, ik zal wateren gieten over de dorstige aarde. En misschien is er wel over gepreekt de afgelopen weken. In Ezechiël 47 wordt over het Pinkster-evangelie bij voorbaat gezegd, als profetisch woord gezegd. Er zullen wateren vlieten uit de tempel en ze zullen onder de dorpels van de tempel doorgaan. En ze zullen afstromen, aflopen, staat er letterlijk, naar de Dode Zee. En de wateren van de Dode Zee zullen gezond worden. Allemaal woorden, beelden die aanduiden. De Heilige Geest komt als levend water over dode akkers. En maakt zelfs het dode water van de Dode Zee gezond. Ik zal water gieten op het dorstige. We kunnen meteen de toepassing wel maken, misschien niet. Ziet u daar ook zo naar uit? Want het kan zo zijn dat we op het ogenblik in de kerk zitten of op de kansel staan met een hart waarvan de psalmdichter zegt, mijn ziel is als een dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stad. Arm, dorstig, neergebogen. Mijn ziel dorst naar God, zegt een andere psalmdichter, naar de levende God. Waar vind je water? Waar vind je een moment van geestelijke verkwikking? Ik zal water gieten. Heere, laat dat water maar over de dorre, doodse akker van mijn leven stromen. Mijn ziel dorst naar U. Naar de levende God. En dat kan niet alleen zo zijn in het leven van iemand die weten mag dat hij door de Heere bij de gemeente van de levende God gevoegd is. Iemand die de Heere vreest. Maar ook iemand die dat niet van zichzelf durft zeggen. Die zegt, ik sta daar buiten. Ik ben geen kind van God. Maar toch, op de bodem van je hart, dat verlangen Mijn ziel dorst naar u. Als er iets nodig is, heren, dan is het dat de wateren van het leven, de wateren van uw geest en van uw woord, ook over de akker van mijn leven gaan. Houd maar aan. En smeek maar of dat water van het leven ook over de akker van uw leven mag komen. Want de Heer heeft het beloofd. En er staat geen beperking in die belofte. Die brengen wij soms aan, theologisch en zo, hè? Beperkingen. Ik zal water gieten op het dorstige. Robert Murray McShane, bekende dichter van dat lied over Eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart, heeft in een preek over deze tekst gezegd: die belofte is onbeperkt. Die geldt zondaren die het buiten Christus niet kunnen vinden. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zo gaat de tekst verder. Dat is typisch een verbondsbelofte. Ik denk wel eens, gemeente, dat wij te weinig vanuit het Oude Testament op de grote lijnen van Gods verbondswerk letten. We hebben het over de toepassing van het woord in ons eigen leven. En dat is heel belangrijk, dat is wezenlijk. Maar de manier waarop God zijn woord uitwerkt en toepast is altijd in de lijn van de geslachten. U mag het straks thuis nalezen, jullie ook, jongelui. Genesis 17. Als God de grote verbondsbelofte geeft aan zijn knecht Abraham, wat zegt hij dan? Dan staat daar heel duidelijk in dat God zijn zegen geeft aan Abraham en aan zijn zaad, aan zijn nakomelingen. En dan staat er, ja inderdaad, dat God aan Abraham een land geeft en een volk geeft en ruimte geeft om te wonen. Maar de allerdiepste belofte die de Heere dan geeft is deze: en ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. Tot in verre geslacht. Tot in verre geslacht. En die belofte wordt op allerlei manieren en in allerlei toonaarden dwars door het Oude Testament heen en ook in het Nieuwe Testament, als u dat eerlijk leest, herhaald. God is niet alleen de God van oude mensen. God is niet alleen de God van vaders en van moeders, als uw vader en uw moeder de Heere mogen vrezen. God is ook de God van kinderen en van kleinkinderen. Tot in verre geslachten. En dan kom ik terug bij die vraag die die dokter stelde. Op een wat lompe manier, vond ik. Heeft de kerk nog toekomst? Ja. Ik zal mijn geest zenden op uw nakomelingen. Dan durf je met Pinksteren te preken, dan durf je de zondag na Pinksteren weer te preken, dan durf je als zondagsschooljuffrouw of als zondagsschoolmeester weer te vertellen, dan durf je catechisatie te geven. Ja, heren, dat werk van u gaat door. Ook als wij het misschien niet zien. Uw werk gaat door op uw nakomelingen. En dat was natuurlijk in die situatie van die ballingen in Babel een hele belangrijke opmerking die door de profeet gemaakt werd. Want ik heb al aangeduid, die ouderen die de Heere vreesden, die hadden daar een bang hart over de toekomst van de kerk in Babel. Als onze kinderen, onze lieve kleinkinderen daar in de financiële wereld opgaan en zien wat voor goud er blinkt en wat voor mogelijkheden er zijn, zullen ze niet meegezogen worden. Met de godsdienst van Marduk, met de godsdienst van Bel, met de godsdienst, ja, vult u verder maar in. Zullen ze niet meegezogen worden? Heere, bewaar ze. Bewaar en vermeerder uw kerk in Babel ook in deze dagen. En dan zegt God, Pinksterprofetie, Ik zal mijn geest uitgieten over u en over uw nakomelingen. Over uw zaad, de kinderen, de kleinkinderen, de komende geslachten. God staat borg voor de toekomst van zijn kerk. En de Heere Jezus staat garant voor de komst van zijn koninkrijk. Leven we daarbij? Leeft u daarbij? Leven onze kerken daarbij? Leeft de kerk in Nederland daarbij? Uw werk, Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. En dan mogen we pleiten op deze kostbare, dierbare belofte van de Heere zelf. En kijk, als de God van alle genade en waarheid, de God van het verbond, die belofte gaat vervullen, dan gebeurt er ook wat. Want onze tekst gaat verder en zegt: zij zullen uitspruiten tussen het gras en als wilgen onder de waterbeken. Dat is een woord wat eigenlijk heel sterk past in de situatie van die ballingen in Babel. Veel gras, degenen die in Israël geweest zijn weten dat wel. Veel gras is er in Israël niet. Misschien in de buurt van het meer van Galilea wat. Maar verder is het aardig droog en dor. Maar in Babel, onder die grote rivieren van de Eufraat en de Tigris, die daar in die delta van Babel lopen, daar is heel veel grasvlakte. Daar staan aan de waterbeken, dat zijn de kanalen die de rivieren de Eufraat en de Tigris verbinden, waar het volk van Israël in ballingschap aan vertoefde, daar staan heel wat wilgen en heel wat gras en heel wat groen, vruchtbare streek. Het wordt ook wel de vruchtbare delta genoemd in het Oude Oosten. Wel nu, gras. Wat is de eigenschap van gras? Je kan het afmaaien. Het groeit toch weer op. Wilgen. Het is niet helemaal zeker of wat hier wilgen genoemd wordt in deze tekst precies hetzelfde is als de wilgen in onze eigen Nederlandse cultuur. Mogelijk is het toch wel wat anders. Maar één ding is heel duidelijk. Het woord wilgen in de oorspronkelijke tekst, zoals die hier staat in Jesaja 44, betekent dat je kan die wilgen takken afkappen, zoals in de grinden. Maar ze botten toch weer uit. Gras, je kan het maaien. Wilgen, je kan het afkappen, maar het komt weer tot leven. En zij zullen uitspruiten als het gras en als de wilgen aan de waterbeken. De betekenis van de tekst, de prediking van de tekst zegt: als God gaat werken met de kracht van zijn Heilige Geest, met het water van het leven, dan gebeurt er wat. Dan kan de hele wereld er tegen in opstand komen en de Satan en zijn ganse rijk, zoals onze catechismus zegt, kan zich er tegen verzetten, maar ze zullen uitspruiten. Zoals het gras weer opgroeit als het gemaaid is en de wilgen bomen, als ze geknot zijn, weer uit zullen botten. Zo zal het zijn met de kerk van God. Is dat ons gebed? Deze zondag na Pinksteren. Heere, laat dat gebeuren. Laat dat gebeuren in de gemeente van Sliedrecht-Bethel. Laat het gebeuren in ons gezin. Onder onze kinderen, onder onze kleinkinderen, als we ze mochten ontvangen van de Heere. Laat het gebeuren, Heere. En dan mogen we pleiten op dat. Dat is een oud woord hoor. Maar toch een heel mooi woord. Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Als de Geest werkt, zaligmakend, bekerend, doorwerkt in het leven, is dat onwederstandelijk, onweerstaanbaar. Net zoals het gras, als vanzelf, zo lijkt het voor onze waarneming, weer opgroeit. Net zoals de twijgen van de wilgen, onweerstaanbaar. Heere, laat uw werk blijven en blijken en doorgaan. als het gras en als de wilgen. U hebt het toch beloofd. En dan komt er nog een stap. God zendt zijn geest als water op een dorre akker. Dat betekent dat het gras uitloopt en dat de wilgen aan de waterbeken uitlopen. Dat is het beeld van het doorgaande werk van de Heere in het leven van zijn kinderen en in het leven van hun nakomelingen, zoals onze tekst duidelijk zegt. En dan zal deze zeggen, dat is het laatste stukje van de tekst, hè? Deze zal zeggen, ik ben des Heeren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Dat is uiteindelijk de vrucht. Of zoals ik het genoemd heb in de puntenverdeling, de belijdenis. De pinkstervrucht die beleden wordt. Dat komt uit in je leven. Als de Heilige Geest gaat werken, dat blijft uiteindelijk niet verborgen. Het werk van de Heilige Geest is in principe een verborgen werking, door zijn leerregels 3. Maar het blijft niet verborgen. Dan komt het tot een hartelijke belijdenis, een hartelijke keuze. En dan moeten we de woorden van onze tekst, van het slot van deze tekst, wel uitleggen. Staat deze zal zeggen, ik ben des Heren, die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. Nou, vooral die laatste uitdrukking, met zijn hand schrijven. Sommige uitleggers zeggen dat je eigenlijk moet lezen op je hand schrijven. En dan bedoelen ze dat je een soort tatoeage op je hand moet aanbrengen. Ik ben het eigendom van de Heere. Dat laat je dan tatoeëren. Nou, ik denk niet dat dat het geval is. Want in het boek Leviticus staat met heel veel nadruk dat Israël verboden was om in zijn hand en in zijn voet en in zijn borst te graveren. Insnijdingen te maken, leest onze Statenvertaling. Daar bedoelen we dit mee, dat tatoeages waren typisch iets van het oude heidendom. Moet u vandaag ook maar niet vergeten. Zo'n heel lijf getatoeëerd wordt, dat is nou niet direct een teken van de vreze Gods. Insnijdingen maken, inkervingen maken en dan zo kleuren aanbrengen in je lichaam. Ja, dat hoorde bij het heidendom. Soms waren die mensen zo bijgelovig dat ze zeiden wel, als ik een tatoeage van de god Amon-Re uit Egypte of de godin Isis uit Egypte heb, dan word ik bewaard voor allerlei ongeval. Dat mocht Israël niet doen. En dus lezen we maar niet en houden we ons aan de Statenbijbel. Opschrijven op je hand. Maar met de hand schrijven, dat kun je ook vertalen namelijk, en dat is een hele goede vertaling, dat je met de hand gaat ondertekenen. Ik behoor bij de Heere. Zulke momenten kunnen er komen in ons leven, dat we geroepen worden om een belijdenis af te leggen. Waarschijnlijk is er de afgelopen weken hier wel belijdenis van het geloof afgelegd. Wat gebeurt er dan? Dan doe je een belofte. Onze tekst zegt, dan schrijf je eigenlijk met je hand, met je handtekening eronder, bij dat volk wil ik behoren. Zoals Rut. De Moabitische, we lezen daarvan in het kleine boekje Rut uit het Oude Testament, dat Rut uiteindelijk meegaat met Naomi. En op de grens van Moab zegt Naomi, ga maar terug. En dan schrijft Rut met de hand. Nee, niet letterlijk, maar ze zegt het wel met haar mond. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Ondertekend Rut. Of Petrus bij het meer van Genezareth. Na de opstanding, als hij ver weggezakt is door de verloochening van de Heere Jezus. En zich schaamt om de Heere Jezus onder ogen te komen. Petrus, zoon van Johanan, van Johannes, van Jonas, hebt ge me lief? Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ondertekend met de hand Petrus. Mag ik het u en jou vragen, ook de jonge beleidende leden uit de gemeente? Wat is er van terechtgekomen? Deze zal met zijn of haar hand schrijven. Behoor je bij de Heere? Echt? Door het werk van Gods genade in je hart. Ja, dominee, ik heb wel belijdenis gedaan, maar dat durf ik niet te zeggen. Kun je dan zo verder leven? Met een groot vraagteken in je ziel. Met grote onzekerheid in je hart. Of is het je dagelijks gebed, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gemeente, wat kunnen we in onze eigen kring makkelijk onbekeerd blijven. Makkelijk onbekeerd blijven. Terwijl we belofte hebben afgelegd. Terwijl we ja-woorden hebben gesproken. En toch wordt het geen nood. Misschien wordt het vanmorgen nood. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Dat is toch de taak van de prediking niet? Niet om mensen in slaap te sussen, maar om ze wakker te schudden. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet? Je kan toch zomaar niet wat schrijven en wat zeggen? Deze zal schrijven met zijn hand en die zal zich toenoemen met de God van Jacob. Dan moet er toch een wonder gebeuren? Ja, maar kan dat dan niet gebeuren? Kan dat dan niet gebeuren? De Heere zegt het toch? Dat hij water zal gieten op het dorstige en stromen op het droge en zijn geest zal uitgieten over de nakomelingen. En dan mag er toch gepleit worden en gesmeekt worden. En op het woord van de Heere als het ware gemaand worden, doe wat gij gesproken hebt. Heere, vervul naar uw belofte, uw eigen woord. Allereerst een vraag aan de ouders. Aan u die vader en moeder mocht zijn. En misschien wel opa en oma mag zijn. Bent u daarmee werkzaam? Werkzaam geweest ook na de plechtige ja-woorden die u gesproken hebt bij de doop van uw kindje. Of waar u van ontroerd was bij de doop van uw kleinkind. Heere, doe wat u gesproken hebt. De oude vromen zeiden vaak, wat laten we de Heere vaak met rust. In alle eerbied gezegd, hè. Maar als echte dingen gaan leven en we op die belofte leren pleiten, dan laten we de Heere niet meer met rust. Dan zeggen we, Heere, doe wat u gesproken hebt. En giet water uit over het dorstige en over het dromen, over het droge en ook over de nakomelingen. Bent u er heilig werkzaam mee? Het zou een zegen zijn in Nederland als er in gemeenten meer en meer werkzaamheden zouden komen, geestelijke werkzaamheden, met de doop. Wormser zei in de 19e eeuw, een man uit de kring van het Revij, Leer de natie haar doop verstaan en de natie is gered. Nou, daar kun je allerlei vragen bij stellen. Maar de kern is waar. Als de natie, en nu maar even niet de natie, als de kerk de doop verstaat, dan is de kerk gered. En daar zou in onze gereformeerde gezindte wel eens een heel erg pijnpunt kunnen liggen. Het verstaan van de verbondsbelofte en het verstaan van de doop. Heere, doe wat u gesproken hebt. En dan vanuit de beleving natuurlijk, hè? Vanuit het levende gebed. Stort uw geest uit over ons en over onze kinderen. En dan nu naar de kinderen zelf. Naar jonge mensen, naar ouderen. En de meeste van ons zullen als kind gedoopt zijn. Dat mag ik tenminste veronderstellen, niet. Met de hand schrijven. Ondertekenen. De belofte beamen. Wat is er van terechtgekomen? Ik vond het vroeger toen ik in mijn eerste gemeente begon altijd moeilijk om over die zondag 37 uit onze Heidelberger catechismus te preken. Dat gaat over het eed zweren. Mag je ook godzalig een eed zweren? Ik denk, ja, wat moet ik daar nou van maken? Totdat ik in Canada gekomen de Westminster Confessie leerde kennen en grondig leerde kennen. En daar staat een hoofdstuk in over godsdienstige eden en geloften. On religious oath and vows. 7 artikelen. Heel uitvoerig. En daar wordt in gezegd, en dat gaf mij de sleutel om over die zondag te preken. Elke belofte die je in de kerk aflegt heeft de kracht van een eed voor God. Dus niet alleen als je 2 vingers opsteekt, maar elke belofte die je in de kerk aflegt heeft voor God de kracht van een eed. Mijn ja-woord bij de doop van mijn kinderen. Mijn ja-woord bij de bevestiging als dienaar van het woord. Mijn ja-woord bij de bevestiging als ouderling of als diaken. Mijn ja-woord bij mijn huwelijk. Mijn ja-woord. Ja, welk ja-woord niet? Heere, u heb ik nodig. U behoor ik toe. U zegt misschien, ja, dat is toch een hele zaak, dominee. Want om de Heere toe te behoren, zoals het in het slot van dit tekstvers staat, het eigendom van de Heere te zijn en zich toenoemen met de naam van Israël, dat is niet zomaar wat. Nee, dat is niet zomaar wat. Maar laat ik één ding zeggen. Is het uw verlangen om bij dat volk van die God te horen? Is het uw verlangen om met Rut te zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk? Ze behoorden nog niet bij het volk, hoor, op dat moment. In de lijfelijke, letterlijke zin. Ze moest nog in Israël ingelijfd worden. Ze was nog een Moabitische. Maar het was de begeerte van haar hart. Het was de keuze van haar binnenste. Bij u ook. Heren, ik verkies liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan de schatten van Egypte, zoals van Mozes gezegd wordt in het boek Brief aan de Hebreeën. Liever met uw volk kwalijk behandeld te worden. Bij dat volk wil ik horen. En als dat verlangen oprecht is, dan zal de Heer het op zijn wijze en zijn tijd ook zeker bevestigen. Maar het kan ook zijn dat u door Gods genade verder geleid bent. En dat u de woorden van onze tekst helemaal door de kracht van dat genadewerk van de Heilige Geest hebt mogen beamen en toe-eigenen. Heren, u weet het. U hebt het zelf in mijn hart gelegd. Tot dat volk behoor ik. Ik zal mij toenoemen met de naam van Jacob. Niet omdat ik het verdien of omdat ik het waard ben, maar enkel en alleen als een genadeblijk en een genaderecht. Ik ben des Heren. Kijk, en dan beleef je iets van dat schitterende woord uit het begin van onze oude Heidelbergen, niet? Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dan komt de gloed en de taal van het zekere geloof in de belijdenis aan de orde. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik door genade het eigendom ben geschreven met mijn hand van Jezus Christus. Dat is een genade. Zou je er niet jaloers op worden? Niet meer van jezelf. Niet meer overgeleverd aan je eigen verlangens, begeerte, zon. Maar het eigendom geworden van Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft me losgekocht, zegt Petrus in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief, uit de macht van de zonde. Verlost. Kijk, dat is het beeld van zo'n slavenmarkt uit het oude Romeinse Rijk. Die had je in Korinthe, die had je in Rome, die had je op andere plaatsen, waarschijnlijk ook wel in Jeruzalem. En goed, dan werden dus de verse slaven, om het zo te noemen, aangevoerd. Mensen die krijgsgevangen gemaakt waren bij de laatste oorlogen van de Romeinse legioenen. En dan stonden ze daar, geboeid. En dan kon je bieden. En de hoogste bieder kreeg die slaaf of die slavin en nam ze mee. En dan schrijft Petrus dat de Heere Jezus Christus door zijn dierbaar bloed slaven van de zonde bevrijdt. De Heer Jezus neemt ze niet mee om ze in de slavendienst te houden. Dat bedoelt Petrus. Maar hij breekt die keten een stuk. En hij zegt, je bent vrij. Ik heb je bevrijd van de macht van de zonde. Ik heb je bevrijd van de macht en de vloek van het kwaad. Ik heb je losgekocht door mijn dierbaar bloed. Dat ik niet meer van mezelf ben, zegt de catechismus. Maar het eigendom ben van Jezus Christus. Ja, dominee, u zei toch, dan ben je vrij. Maar hoe zit dat dan? Eigendom van Jezus Christus en toch vrij? Ja, als je eigendom van Jezus Christus bent, dan ben je echt vrij. Dan ben je bevrijd van alle vloek en van alle schuld en van alle zonde. Want waar de geest des Heren is, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, daar is de vrijheid. En toch, als je zijn eigendom bent en met de hand mag schrijven, des Heren eigendom ben ik, dan heb je hem lief gekregen. Want wat gebeurt er als de Heer in je leven gaat werken? Jongelui, goed onthouden. Wat gebeurt er? Er kunnen heel veel dingen gebeuren. Maar één ding zeker. Dan stort de Heere zelf zijn liefde uit in je hart. En dan ga je van harte zeggen. Misschien met andere woorden, dat mag hoor. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere mijn sterkte. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat wordt werkelijkheid in je leven. Kijk, en dan word je uit liefde aan hem verbonden. Des Heren eigendom ben ik. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. En dan ga je met je handtekening als het ware ondertekenen. Schrijven met de hand, noemt de tekst van de Bijbel het van vanmorgen. En als dat in je leven werkelijkheid wordt, voor het eerst en ook opnieuw. Heer, ik wil bij u behoren. Waar vind ik anders troost en waar vind ik anders kracht en hulp en moed? Dan is het waar. God zal dat zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als bij Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen. Dan neemt God die handtekening over. En dan komt er onder je leven een handtekening te staan van die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Gekocht en betaald door het bloed van mijn lieve Zoon. Amen.